En dat is, dat zijn prachtige liederen, maar er zit ook een driestemmige kanon bij. Dag Willem, goedemorgen. Nee, nog niet. Ik heb speciaal heb ik op jullie gewacht, Willem. Ja. Oké, okay. Ja. En dat is namelijk, ik kan overal heen lopen nu, want u blijft nu staan. Ik zit hier achter de piano, dus deze kant ziet mij niet. Maar jullie kunnen gewoon die kant volgen. Dat is geen enkel probleem, Stakjes, hè? Dat is ja? Fijn. Oké. Okay. We gaan eerst eventjes naar gezang 187. Gezang 187. Ja. Runderen, schapen en duiven te koop. En dat is een mooie melodie. Ik zal hem nu even voorspelen. Zullen we het eerste couplet eens proberen? Let op, die tweede letter geeft van runderen. Dat is een lang, hè? Runderen, schapen en duiven te koop, honderden feestveerders lopen te hoop. Kopers, verkopers, aanbod en vraag, er is veel te doen in de tempel van. Ik zei net tegen de predikant, we zijn een muzikale gemeente. En het blijkt dus inderdaad zo te zijn. We gaan, en dat wisten we al, we gaan het nog een keer doen. Runderen, ja. Runderen, schapen en duiven te koop. Honderden feestvierders lopen te hoop. Kopers en verkopers, aanbod en vraag. Tweede, loof. Het eerste nog een keer, let goed op waar de lange noten zitten. Runderen, ja. Runderen, schapen en duiven te koop. Honderden feestvierders lopen te hoop. Juist, dat is hem. Oké, dan gaan we nu naar gezang 814. 814. En die speel ik ook even een keer voor. De melodie is dit. Wees gezegend. Waar je ook heen gaat, wees gezegend. Nog een keer, ja? Wees gezegend. Wees gezegend. Nog een keer. Wees gezegend. Waar je ook heen gaat. Gezegend. Dat tweede regeltje, waar je ook heen gaat, daar moet gaat, moet omhoog. Dus we hebben het vanaf het begin, hè. Wees gezegend, waar je ook heen gaat. Wees gezegend. Nog één keer, eenstemmig met z'n allen, ja. Wees en dan waar je ook heen gaat, wees gezegend. Nou, dan komt-ie. partij 1, dat zijn jullie. Links van mij. Wel met veel, maar wij zijn groep 2 en wij zijn groep 3. Probeer. Daar gaan we. We doen hem een paar keer achter elkaar, dus als je klaar bent, gewoon weer opnieuw beginnen. Daar gaan we. Groep 1, ja? Wees gezegend. 2. Wees gezegend. 3. Wees gezegend. En wees gezegend. En wees gezegend. En de laatste noot die we zingen, die houden we net zo lang aan tot ik mijn hand omhoog hou. Ja? Zullen we één keer doen, hè? Eén keer met z'n drietjes. Gaat goed. Het klinkt meesterlijk, echt waar. Ja? Groep 1, daar gaan we. Ja? Wees gezegend, wees gezegend, wees gezegend. Dankjewel, fantastisch. Heel goed.
Kalimera Ecclesia. Goedemorgen gemeente. Welkom in de eredienst van vanmorgen waarin dominee Ad Alblas uit Bennebroek voorgaat. Welkom. Ik heb geen mededelingen ontvangen, maar dat is niet zo erg, want er staat wel het een en ander in de zondagsbrief wat nog even wat aandacht behoeft. Laat ik beginnen met te melden dat er vanavond geen avonddienst is. Die is namelijk wordt gehouden volgende week. Dan is er een Thaizee-dienst, dus zondag 8 maart. Laat ik u ook even de aandacht vestigen op een aantal activiteiten. Dat begint dinsdagmiddag met een lezing van emeritus predikant John Fokkens. Echt interessant. Het gaat over de Tempeliers. Woensdagmiddag heeft onze predikant dominee Ellis Ezega een middag waarin kunst en geloof met elkaar worden verbonden. Ook van harte welkom. Dinsdagavond is alweer de tweede van de vespers in de Pancratiuskerk. 7:15, 7:15. Van harte uitgenodigd. En hier heb ik ook een kruis bij gezet. Uitgebracht beroep niet aangenomen. Dat heeft u al gelezen voor degene die het niet heeft gelezen op de PG Samen app of op de website. Nog even het bericht. In eerdere berichtgeving informeerden wij u dat er door de kerkenraad een beroep is uitgebracht op proponent Tjerk de Reus uit Nijbeets. Maandag 23 februari, dus maandag jongsleden, hebben kerkenraad en beroepscommissie bericht ontvangen dat het beroep niet wordt aangenomen. Teleurstellend, niet alleen voor iedereen binnen onze gemeente die de afgelopen periode nauw betrokken was bij het beroepingsproces, maar zeker ook voor de vele gemeenteleden. Er klonken immers vele positieve en hoopvolle geluiden uit de gemeente, rondom het uitgebrachte beroep. We feliciteren uiteraard Sjerk de Reus met het aannemen van het tevens op hem uitgebrachte beroep vanuit Zeerenberg Zeddam en wensen hem in deze gemeente een gezegende en leerzame tijd toe in zijn ambt als gemeentepredikant. En de beroepscommissie gaat in maart weer verder met het werk. Het is goed te melden dat door de protestantse gemeente Zeerenberg Zeddam ook wordt gebeden voor onze gemeente dat het te lopen proces ook succesvol zal zijn. Dat was wat ik wilde melden. Namens de kerkenraad een gezegende dienst gewenst. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 25, de versen 2 en 3.
De meest barmhartige biedt ons zijn genadig thuis, waren mijn woorden. Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde maakt. Niet bezwijken zal zijn trouw, nooit verkillen zijn liefde. Genade en vrede met u, van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
In een wereld vol onrust wil ik vragen om in het Kyriegebed, na mijn woorden, daarom roepen we voor heel onze wereld samen hardop te zeggen: Heer, ontferm u. God, de dood van een wrede dictator ontlokt gejuich en wekt hoop. Toch is de angst en de zorg er niet minder om. Voor represailles, voor escalatie en voor machtsuitbreiding en misbruik door de overwinnaars. Daarom roepen we voor heel uw wereld: Heer, ontferm u. God, het is om uit te schreeuwen van wanhoop als we zien wat er allemaal fout gaat. En hoe moeilijk het is om te zeggen: ik heb het fout gedaan. Zwaar en menigmaal misdreven. Dat valt niet te horen. En zo gaat alles door, alsof er niets aan de hand is. We leren niet, lijkt het. En we sluiten de ogen voor wat zich aan ons opdringt. Het is om wanhopig te worden. Het is om razend te worden. Als het kwaad zichzelf versterkt. Als de rijken overal proberen te verdienen terwijl ze alles al hebben. Als armen weer het slachtoffer zijn. Daarom roepen we voor heel uw wereld: Heer, ontferm. God, we weten niet wat tot onze vrede dient. Hoe we erger kunnen voorkomen. We weten niet hoe we wat zo snel is ingestort en afgebroken weer moeten herbouwen en verder beschermen. De ingestorte rechtsorde, de misbruikte democratie, de macht van de machtigen. God, het kan toch niet zo zijn dat iedereen die strijdt tegen de duisternis zelf een zoon van het licht is. Open onze ogen daarvoor. Zonen en dochters van het licht, mogen wij dat zijn en met ons zoveel leven in liefde, handelen vanuit recht. Laat de mensen de volken in hun waarde. Lopen over van barmhartigheid in doen en denken. Daar bidden we om. Voor de machtigen en voor de zwakkeren. Voor de onder de voet gelopenen, voor de mensen in onzekerheid. Voor de stille straten van Jeruzalem. Voor de Westbank, voor Gaza. Voor het volk van Iran en waar ter wereld. We denken zeker ook aan de Oekraïners. God, laat uw barmhartigheid voelbaar zijn als u aanroepen, als de meest barmhartige. Voor heel uw wereld roepen we: Heer, ontferm. Amen. Vertrouwen we op het vaderlijk mededogen waarop we biddend pleiten, op de warme handen en de milde ogen van de altijd aanwezigen. In deze vastentijd ook in de moskeeën aangesproken als de meest barmhartige. Daar kunnen we het over eens zijn, denk ik. In deze tijd geen loflied, maar het start van het 40 dagen project. En ik ga daarbij aansluiten ook in de kerkdienst. Dus we gaan zingen en na het lied mogen de kinderen naar de kindernevendienst of kinderkerk voor hun project. Het 40 dagen tijd project, locatie Jeruzalem. We gaan zingen. Als de kinderen zo meteen terugkomen, krijgen wij te horen wat zij zo al hebben gehoord en bedacht. Ze nemen het licht mee, het licht van Christus. En we zingen het lied van hen en van ons. Gezang 187. Bidden we nu het gebed bij de opening van het woord. Open mij. Les mijn dorst. Stil mijn verlangen. Te zijn wie ik mag zijn. Aanvaard door jou, eeuwige. Aanvaard door mezelf. Ongedurig afwezig. Zend boden op mijn weg, engelen met geduld, naasten met liefde, vreemden die vrienden blijken. Open mij, stil mijn verlangen. Amen. Volgen op deze tweede zondag van de 40 dagen tijd Christus op zijn weg naar Jeruzalem. Daar loopt hij dood op het kruis. Om op de derde dag door te breken, uit te breken, te leven in de eeuwen der eeuwen. Op deze tweede zondag volgen het rooster van de Bijbel Basics. De Latijnse naam voor deze zondag, een hele oude gewoonte om deze zondagen een naam te geven, heet reminiscere. En dat woord heb ik al dominant laten klinken, want dat betekent barmhartigheid. Dat van de meest barmhartige. Dat is ontleend aan psalm 25, vandaar dat we 4 coupletten van die psalm hebben gezongen. Wees ons genadig. Me dunkt dat dat vandaag past. Altijd, maar intens. Ik heb mijn gebed weer veranderd, eerlijk gezegd, wat ik had voorbereid door de gebeurtenissen in de wereld. Moeilijk om te kijken, hoe moet je daar nou in staan? Ik hoef zeker geen bedweter zijn, maar ik voel de nood om te bidden. En als kerk kun je niet je ogen sluiten voor wat zich aan je opdringt. Dus ik hoop dat ik ook in mijn Kyrie-gebed heb gevoeld de betrokkenheid bij alles en iedereen. En tegelijk de waakzaamheid. We hebben al eerder dingen enorm uit de hand zien lopen. Ook wel door op zich positief ogende gebeurtenissen. Als kerk hebben we denk ik een extra voelspriet. De Bijbel. En toevallig gaat het daar vandaag ook over. De tempelreiniging vind ik een mooiere titel dan wat we in veel Bijbels zien staan. Jezus verjaagt de kopers. Er is veel meer aan de hand dan dat. We gaan het horen. En ik heb als lezing uit het Oude Testament, de Bijbel van Jezus en van Lucas, een gedeelte gekozen wat ook handelt over een tempelreiniging. Een zuivering. En wat past dat vandaag? Want als ons iets het antwoord is, als gemeente van Christus in deze tijd, is het niet alleen kijken wat er buiten gebeurt, maar zorgen dat je zelf zuiver bent, toch? Daar gaat het over. We gaan lezen. Hans de Nooy, die gaat de lezing uit de profeten lezen.
Bij het tevoorschijn halen van het zilver dat aan de tempel was afgedragen, vond de hoge priester Hilkia een boekrol met de tekst van de wet van de Heer die door Mozes was overgeleverd. Hilkia zei tegen de hofschrijver Safan: ik heb hier in de tempel van de Heer een boekrol gevonden met de tekst van de wet. Safan nam het boek in ontvangst en bracht het naar de koning. Eerst bracht hij de koning verslag uit. Alles wat u uw dienaren hebt opgedragen is gebeurd. Het zilver dat in de tempel van de Heer bewaard wordt, is tevoorschijn gehaald en aan de bouwmeesters en de werklieden overhandigd. Vervolgens vertelde hij dat de hoge priester Hilkia hem een boekrol had gegeven en hij begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst van de wet scheurde de koning zijn kleren. Hij beval Hilkia, Achikam, de zoon van Safan, Abdon, de zoon van Micha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Asaja: ga, ter wille van mij en ter wille van het volk dat in Israël en Juda is overgebleven, de Heer raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben. Want het kan niet anders of de Heer heeft zijn hevige woede over ons uitgestort, omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan de woorden van de Heer en niet hebben nageleefd wat in dit boek geschreven staat.
Evangelie uit Lucas 19. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei: had o ook jij op deze dag maar geweten wat je vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken, je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen. Met de woorden, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een roversol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters en de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. Tot zover. Ik heb een heftige aanspraak. Geliefden van God door Christus. Mensen in het hart van God gesloten. In zijn handpalmen gegrift. Zo zijn we hier samengekomen. Op een bijzonder moment, dat is het elk begin van de week, want het is elke zondag Pasen, in het teken van de hoop, in een wereld die opnieuw zat te schudden op haar grondvesten. Een lege stad Jeruzalem, want je weet niet wat er gebeurt. Je moet in de buurt van je schuilkelder blijven, zegt de overheid in Israël. Maar op de Westbank zijn geen schouwkelders. Het is om te huilen. Wie had kunnen denken dat het zo actueel was toen ik die woorden uit de Bijbel las. Hij huilde. Ik vond als kind dat een van de mooiste teksten van de Bijbel. Er wordt wat afgehuild op weg naar Pasen. Maar meestal is dat om hem. En wat hem wordt aangedaan. Nu huilt hij om hen, om de stad Jeruzalem. Ik heb de beelden, ik ben daar ooit ook geweest, als je van de Olijfberg af de stad ziet liggen, de stad van God. Waar de geschiedenis in steen wordt uitgedrukt. Waar de gebeden in een groot gebouw worden opgestapeld. Waar de dienst van verzoening plaatsvindt. Waar geleerd wordt wat de weg van God is. De stad van God. Een tempel met daaromheen de mensen die er wonen. En je weet misschien dat iedere Jood woont in Jeruzalem. Niet dat hij daar een huis heeft. Maar wel heeft iedereen in Jeruzalem die daar daadwerkelijk woont, de gastvrijheidsplicht om ieder volksgenoot mee in huis te nemen als hij er is voor de grote feesten. Waar je ook woont, je bent allemaal in de Godstad geboren. En je bent daar thuis, ook als je ergens anders woont. Waar ook ter wereld. Jeruzalem staat symbool voor het kloppend hart van het volk. Voor de geschiedenis die God met mensen gaat. Door de diepte, soms over de vlaktes, soms zelfs door de bergen. Jeruzalem staat voor de geschiedenis van God en mensen. Staat voor de hoop van de wereld. De tempel is het huis van barmhartigheid. Met het heiligste, het heilige der heiligen. Waarop het ark, op het deksel van de ark van de verzoening, heb je dat woord weer, geen troon gevestigd is, maar leegte. De God van Israël kun je niet grijpen, niet zien. Die woont, die troont op de lofzangen van zijn volk. Niet zomaar een stad. Ook niet te veel moet je denken aan het huidige Jeruzalem. Hoewel het daarbij sterk opgeroepen kan worden. Maar het is veel meer dan dat. En zeker niet het Jeruzalem van de Knesset. Het Jeruzalem van de geschiedenis. Het Jeruzalem van de Bijbel zie je voor je. En dan gaat Jezus huilen. Hij begint te huilen. En kan niet meer stoppen. Als hij voor zich ziet wat er gaat gebeuren met de stad. Historisch klopt. 40 jaar later wordt de stad met de grond gelijk gemaakt. Heel Gods geschiedenis weg. Niets voor over. In puin. Je kunt wel zeggen, het zijn maar stenen. Maar daar heb je veel kracht voor nodig. Een hele ballingschap om in gedachten een nieuwe tempel te bouwen. Terwijl de tempel van steen, de tempel van Salomo en van Herodes zijn verwoest. Geloven zonder echt iets te zien. Daar is veel voor nodig. Daarvoor moet je diep lijden. En ik denk met dat geestelijke Jeruzalem toch ook aan het fysieke van de stad Jeruzalem, maar van alle mensen, ook in de Oekraïne, die hebben gezien hoe hun huizen verwoest zijn, die niet meer terug kunnen. En dat zijn er veel, bijna vergeten. En de tentbewoners van Gaza, die moeten toezien hoe op de puinhopen van hun woningen, in puin geschoten, nu nog wellicht met lijken onder de puin, een grasveld gemaakt wordt. Een luxe voetbalveld. Het is om te huilen. En hoeveel is er niet om te huilen? Als je ziet hoe instituties kapot gemaakt worden. Zoals de democratie, de trias politica. Wat betekent dat de rechtspraak onafhankelijk is van de politieke machthebbers. Ook zo'n tempel bijna van onze cultuur. Je ziet hoe die in een korte tijd kapot is gegaan in het land van de democratie. Maar ook hoe wij zelf zitten te tobben ermee. Alles wat op vrede lijkt, Jerusalem is de uitgebreide naam en Jeruzalem is de korte naam. En dat lijkt op Shalem, Shalom. Het is om te huilen hoe het eruit ziet. En om je hart vast te houden van wat er komt. Een ondergang van de wereld. In ieder geval een ondergang van delen van de wereld. En die komt niet, die is al gebeurd. En die valt te verwachten. En in zo'n tijd zijn wij kerk. Is altijd geweest, ja. We kunnen daarvan leren, maar niet bagatelliseren wat we nu meemaken. Integendeel, nu komt het erop aan dat wij zien wat er gebeurt. Alles is in groot gevaar. Heel de stad van God. Heel de samenleving. Overal op de wereld. Ja, hoe komt Lucas aan zo'n spreuk eigenlijk, vraag je je af. Het wordt 70 jaar later, of in het jaar 70, wordt Jeruzalem verwoest. En daarna schrijft Lucas pas. Dus hij heeft niet de microfoon voorgehouden bij Jezus om alles op te vangen. Er zal wel wat doorverteld zijn. Maar als je naar de stijl kijkt, dat zie je in de vertaling niet zo goed, maar in de grondtaal wel. Dan zie je dat Lucas in dat stukje van het huilen van Jezus, ik heb dat overigens stiekem toegevoegd, want dat stond niet op het leesrooster, maar het is het voorgaande. Dan zie je dat het niet de stijl van Lucas is. Hij heeft een citaat. Dat is kennelijk zo op deze manier overgeleverd. En dat wekt de indruk dat het wisten jullie maar wat tot jullie vrede dient, ook uitgelegd kan worden en misschien meer begrepen kan worden. Dus hadden we het maar geweten wat tot vrede dient. Wat hadden we kunnen doen om dit te voorkomen? En het is sterker nog, want het is niet zoiets van een spijtoptie, hadden we maar. Maar het is, we hadden beter moeten weten. Het huilen van Jezus is niet alleen uit medelijden. Het is ook klagen. Het is weeklagen. Het is aanklagen. Zorg dat je weet wat tot je vrede dient. Anders gaat het mis. Dat is het huilen. En anders gaat het mis, vat dat niet op, dan krijg je straf van God. Maar dat haal je over jezelf heen. Als je niet weet wat tot je vrede dient, dan zal het je inhalen. Dat doe je bewust en onbewust mee. Of je doet niet wat je eigenlijk zou moeten doen. Als je niet weet, uit luiheid, omdat je niet wilt leren, of uit bedweterigheid, of uit verblindheid, uit gemakzucht, uit angst. Als je niet weet, loop je alle risico dat je eraan meewerkt. Het is onvermijdelijk. Als je niet weet wat tot de vrede dient, dan participeer je in de oorlog. Hoe kun je dat dan voorkomen? Dat wordt erbij gezegd. En dit komt allemaal omdat je niet door hebt gehad toen er een moment was van nabijheid van je God. Het staat er zo, je hebt het kairos niet gemerkt. En kairos is een misschien wel bekend woord. Dat staat voor het momentum. Nu kan het. Nu moet je opletten. Actief zijn. Nu moet je in actie komen. Kan niet altijd misschien. Je moet je ook niet blind lopen tegen de muur. Maar als de deur open gaat, daar is die. Het uur u heb je niet doorgehad. En dat heb je niet doorgehad, kun je natuurlijk weer horen als let erop dat je dit opmerkt. De kairos is als de Allerhoogste God je bezoekt. En dat woordje bezoeken heeft de betekenis van een opzichter. Episcopijn, misschien ken je dat Griekse woord ook wel. Opzichter zijn. Als God als opzichter komt, als leraar van de Torah. En zie dat niet als inspectie. Die komt kijken of je het allemaal wel goed doet. Dat is de keerzijde van een lied over schuld. Alsof het alleen maar gaat over wat je fout doet. Dat is de bedoeling niet. Als God als episcopos komt, is dat als herder op bezoek. Als een vriend. Als een arm op je schouder. Om je te binnen te brengen dat je geliefden van God bent door Christus. Dat je geschreven bent in zijn handpalmen. Op het moment dat je dat voelt, is er een kairos. Maar dat kan nu. Daar hoef je niet af te vragen van wanneer gebeurt dat. Op het moment dat je beseft dat je geliefde van God bent, dat God je bezoekt als een episcopos, als de meest barmhartige, dan is dat een momentum. Dat kun je zoeken, dat kun je oproepen, dat kun je vieren met elkaar wat we elke zondag doen. Daarom zijn we hier. op dit momentum. En waar dient dat wel toe? Niet alleen voor je eigen ziel en zaligheid. Nee, dat is relevant voor de hele wereld. De maatschappij schreeuwt om mensen met visie op wat je moet doen om vrede te bewerken. Niet waar? Wat kunnen we doen? Wat willen we doen? Het antwoord wordt in het vervolg aangereikt. Waar vind je het antwoord? Hoe luidt het antwoord? Nou, eerst maar waar vind je het? In de tempel natuurlijk. Het huis van God, waar geleerd wordt uit de Tora. Daar moet je zijn, zeggen wij. Om te weten wat je tot vrede dient. Oké. Daarheen gaat het spoor. De zachtmoedige koning die op de ezel de stad binnen is gekomen, wordt fel. In Lucas komt het touw er niet aan te pas. En het is wel eens een keertje erg bloederig opgevat. Dat lijkt in deze tekst zeker niet het geval. Het zijn meer de striemende woorden die het er moeten doen. Maar dan gaat het ook goed van langs. Het staat geschreven, zegt Christus, met de nodige kracht, dat mijn huis een huis van gebed moet zijn. Maar dat komt niet over. Dat komt niet door. Want er is in de tempel, wat we zo mooi zongen, geschreeuw en gekijf. De verkopers van geestelijke producten maken er een potje van. Met hun offerdieren staan ze daar, die zijn nodig. Toegegeven. En de wisselaars die moeten zorgen dat in de tempelkas niet de beeldenis komt van de keizer, maar neutrale muntjes, muntjes van God. Er moet gewisseld worden. Ondertussen wordt de gelovigen een financiële poot uitgetrokken. De een heeft nog een beter tarief dan de ander. En dat houdt mensen tegen. Als het in de tempel zo toegaat, denk dan maar niet dat er iets van de wijsheid van de Tora helder wordt. En als je het over reiniging hebt, zuivering, dan is hier een punt. Misschien wel misbruikt. Ik weet dat mensen deze tekst wel hebben gebruikt om te zeggen, je mag in de kerk niet even iets verkopen. Hier moet geen geld te zien zijn, behalve dan de collecte. En er zijn wel mensen die zeggen, om die reden, je mag de kerk ook niet multifunctioneel verhuren. Maar ik denk dat het daar niet over gaat, eerlijk gezegd. Misschien maar. Ik denk dat dat goed samen zou kunnen gaan bij ervaring in de Hooglandse kerken Leiden. Maar daar gaat het ook helemaal niet over. Het gaat veel dieper. Er is zoveel geschreeuw en gekijf op het tempelplein. Niet dan. In de gemeente van Christus. Over geloofszekerheden, geloofswaarheden, geloofsvormen. Kerkelijke gebruiken, kerkscheuringen en nog een keertje anders. Geschreeuw en gekijf. Er is vaak meer machtsstrijd dan zoeken naar de waarheid. En denk niet dat er dan iets van overkomt. Dan gaat de Tora onder het stof bij het oud vuil. Dan weet je de Bijbel al niet waar. Dat hebben we gehad. En dan ga je door met wat je zelf interessant vindt. En vooral wat je zelf beter maakt. En dan heb je ook nog die innerlijke houding op het tempelplein. Waarmee je denkt, je hoeft mij niks te vertellen hoor. Ik weet het al. Of nog erger, wat jij te vertellen hebt, daar moet ik iets aan hebben. What is in for me? Nou, als je er zo in zit, met zo'n handelsmentaliteit op vergeestelijke waarden, vergeet het. Dan zit je de tijd van Josia, waar iedereen doet zijn ding. Maar het is in de kerk net als buiten de kerk, op het tempelplein net als erbuiten. Even corrupt. Even kil en koud. Je wordt er geen steek beter van. En dan is het wonder dat ergens onder het oude vuil die boekrol gevonden wordt. En die prachtige reactie van de jonge Josia, die wil verbeteren. Die denkt, ja, een nieuwe koning, een nieuwe regering, een nieuwe lijn van denken. Hier moeten we wat mee doen. En hij geeft het voorbeeld. Hij scheurt zijn kleren en daarmee is hij het voorbeeld, het toonbeeld van bescheidenheid ook, maar ook van solidariteit. Hij gaat niet schelden op zijn voorgangers, maar hij gaat zeggen, we moeten het anders doen. Hij maakt schuld van de anderen tot schuld van zichzelf. En hij gaat voor in het reinigen, in het zuiveren. Maar dat geeft een goed gevoel, als je daartoe komt als gemeente ook. Dat je gevoel van even iets anders, een frisse wind noemen we dat. En ten onrechte wordt die van de voorganger verwacht. Ja, ook. Maar als je het niet met elkaar doet, dan wordt het niks hoor. Nee, die frisse wind, die kan iedereen laten waaien. Het jongste kind, het oudste gemeentelid. Sterker nog, zonder die kan het niet. Een voorganger mag het aanblazen en ook zelf in die traditie staan. Maar een frisse wind, een tempelreiniging, een zuivering van de gemeente kan alleen als je het met elkaar doet. Nou, wat hebben we dan te doen? Dat kan ik als gast in Zwanschijn natuurlijk niet invullen. Maar ik kan wel zeggen wat de Bijbel aanreikt dat voor iedereen geldt. Twee dingen. Rituelen en leren. In de tempel heb je rituelen. Daar zijn wij niet zo van. Hoewel als je de Grieks-Orthodoxe kerk ziet en je bent daar op vakantie, dan voel je ook de krachten van wat je daar beleeft met al die mensen. Iedereen op zijn eigen manier, maar wel een vast ritueel. En als je katholiek bent of katholieken kent, dan weet je waar je ook komt ter wereld. Je hebt overal dezelfde teksten. Misschien begrijp je ze niet, maar ze komen wel bekend voor. Al is het maar het Heer ontferm u. Rituelen. Weet je, ik had een goede vriendin. Die was half Joods, katholiek opgevoed. En vrijzinnig predikant. Hoogleraar culturele geschiedenis. En dus ook een goede vriendin van mij. Nou, die zou je niet denken dat hij ooit nog een wees gegroetje zou bidden. Dat ze echt mee afgerekend. Maar toen zij ging sterven, toen zei ze, Ad, weet je, ik heb weer een wees gegroetje gebeden. Rieten, woorden, je hoeft ze niet te begrijpen, je hoeft het niet mee eens te zijn. Maar het werkt. Een ernstig voorbeeld, je weet waarschijnlijk dat Joden, althans sommige Joden, die de gaskamer ingingen en wisten wat er te wachten stond, de kracht hadden om te zeggen, Shema Yisrael, luister Israël, de Heer is je God. Dat is niet wat je dan denkt omdat je er behoefte aan hebt, maar dat is je strohalm. Nee, dat is meer dan dat. Dat is de hand die je grijpt omdat je gegrepen wordt. Rituelen zijn van groter belang dan wij in onze tijd denken. Die hoeven niet te vangen, dat is natuurlijk gebeurd, daar moeten we zeker niet in terug. Maar rituelen hebben kracht. Uitdaging voor jullie, nu en samen met de nieuwe dominee. Wat zijn je rituelen? Ben je die bewust? Wat kun je daarmee als gemeente, maar zeker ook thuis? Ik probeer het zelf ook. Het lukt lang niet altijd. Maar als het je lukt, dan gaat er een energie vanuit. Het werkt. En als ik met mensen spreek die verward in hun geest zijn in het grijze gebied, wat helaas sommige mensen moeten doorstrijden aan het eind van hun leven, dan weten ze helemaal niet meer. Elke mogelijke theologie zijn ze kwijt. Maar als ik zeg, zal ik je zegenen, dan zie je een brede glimlach. En onze Vader wordt onberispelijk uitgesproken. Ook door iemand die verder de dingen niet aan elkaar weet te breien. Rituelen. Die zijn een zegen. Het tweede wat hij doet is, dat staat er direct achteraan, hij gaat leren. Ja, leren. Dan denken wij weer school. Nee. Een Joodse leraar leert door te doen. Die spreekt natuurlijk. Maar vooral is een leraar. Kijk naar de leraar. Daarom heb je ook de discipelen die om Jezus heen lopen, met hem meelopen. Leren is leren doen. Het is het leven leren. Het is Torah leren. Niet zozeer hoe het zit met God. Maar dat God ons tegemoet komt op onze wegen. Als wij zijn wegen vinden en volgen. Hoe vind ik God om me heen? Die vraag, waar is een kairos? Waar kunnen we met elkaar een punt maken? Dat is leren. elke kennis erbij is meegenomen. Ook niet onnodig. En het kennen van de Bijbel. Denk niet dat je de Bijbel zo goed kent als je denkt. Ik zou zo een test willen doen en dan weten dat het niet zo is. En je mag het bij mij ook doen, want ik weet het ook niet. We kennen de Bijbel onvoldoende, denk ik. Dus het is ook terdege kennis. Maar als er staat bij de profeet dat mijn volk vergaat omdat het geen kennis heeft, dan betekent dat niet in het hoofd, maar in het hart. Kennis is een warm woord. Kennis hebben aan, in plaats van kennis hebben van. Het is kennis zijn. Een kennisje geliefden zijn. Oefenen in spiritualiteit, in ethische vragen. Dat leer je op het tempelplein. In de kerk van Sassheim. In je kringen. En dat is van wezenlijk van belang. Wat doen wij in deze wereld aan de vrede? Rituelen in ere houden en leren. En leren het momentum te herkennen. Daar word je nieuw van. Krijg je energie van. Daarmee heeft de kerk iets te betekenen. Want de wereld schreeuwt om mensen die iets durven te zeggen over hoe je vrede kunt vinden. Wat ons dient tot vrede. De wereld schreeuwt erom. Mogen wij daarop ook het antwoord zijn. Amen. Dat passen die liederen toch mooi eigenlijk, hè? Voorbeden gevraagd voor de beroepscommissie die weer aan de slag moet. Het klinkt veelbelovend, meeleven met de gemeente die uiteindelijk een nee kreeg, doet sympathiek aan. En uiteindelijk denk ik, u bent een aantrekkelijke gemeente. Niet alleen om wie u bent en wat u allemaal doet, maar vooral omdat u mede geliefden van God bent. Wie wil daar niet zijn? Dan willen we denken aan en bidden voor de familie van Adam Pieter Ami Borsje. Die is op 24 februari in de leeftijd van 92 jaar overleden. Hij had kinderen, kleinkinderen achter, kleinkinderen na. De uitvaart is woensdag in besloten kring. Laten we danken en bidden. Dank voor de waarheid die ons als een mantel wordt aangedaan. Een mantel van licht. Om uw kinderen te zijn, te worden, daarin te oefenen en dat met elkaar te delen. Licht in uw wereld. In ons huilen en in ons juichen. Laat uw gemeente zijn, de gemeente van Christus, deze 40 dagen en heel ons leven. God, we bidden voor de beroepscommissie op zoek, opnieuw, naar de voorganger voor deze gemeente. In vertrouwen dat het zeker goed komt. Bidden we hen veel sterkte toe. We bidden om troost voor de overledene, de heer Bosje. Al ben je 92, je bent een geliefde. Je hoort erbij en je wordt gemist. Daarom bidden we om troost, om het vermogen om vast te houden wat je niet kwijt hoeft te raken. En om goed om te gaan met dat wat er niet meer is. God, in deze bewogen viering waarin de hele wereld is neergedaald, gaan we in stilte bidden, danken, voorbeden doen, ons verbinden mensen die uw liefde zo nodig hebben. In naam van Christus, onze Heer, die ons leert bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel, als ook op aarde. Geef ons geef ons dagelijks brood, en vergeef onze schuld, gelijk wij vergeven onze schuld, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van ons. Ons in het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen. Ik kijk verlangend uit naar de kinderen, maar we gaan eerst collecteren. En daarover krijgen we een mededeling van onze dienstdoende diaken.
Goedemorgen. De eerste collecte is voor een tweetal mensen die met hele kleine dingen bezig zijn. Nou, het is geen, u weet allemaal, een wereldreis begint met de eerste stap. Een aardappel wordt de grond ingestopt en je krijgt er 14 of 16 of 20 voor terug. Het zijn allemaal hele kleine dingetjes waar het mee begint. Het land Libanon worstelt met de ontwikkeling van het krijgen van een gebalanceerde maatschappij. Een tweetal Nederlanders, Mirjam Polak en Wilbert van Zanen, zijn werkzaam op de universiteit in Beirut, op de Aegean University. Het is een universiteit, daar gaan ongeveer 600 studenten naartoe. En behalve de gewone opleidingen, bedrijfskunde, economie, sociale wetenschappen, is ook enorm veel ruimte voor geestelijke vorming en psychosociale begeleiding. Mirjam, dat is een jonge vrouw, die werkt als studentenbegeleider. Wilbert is met zijn gezin, woont en werkt daar en is docent theologie en studentenpastor. Zij begeleiden studenten tot ontwikkeling, uiteraard tot verantwoordelijke leiders. Het is natuurlijk onwijs lastig in zo'n land waarbij je dus moet zoeken naar heel veel verschillen op religie. De stammen die natuurlijk een belangrijke rol spelen. Zij zaden de planten voor mensen, wetenschappelijk onderwezen mensen, die hopelijk later de leiders kunnen zijn en die ruimte geven voor een ieder die dus op dat, zowel op allerlei gebied, dat nodig hebben. De eerste collecte, de rode zakken, van harte aanbevolen voor Mirjam en Wilbert. Tweede collecte, de zwarte zakken. Kerk en diaconie als aanvulling op de vaste vrijwillige bijdrage. En het kwartaaldoel bij de fase bij de uitgang is voor de voedselbank in Teylingen. U kent het verhaal, er zijn nog helaas heel veel mensen aangewezen op ondersteuning van de voedselbank. Laten we daar gewoon met z'n allen de schouders onder zetten, de financiële schouders. Zodat ook die mensen verse groenten, vlees, vis kunnen rekenen op een gezonde en evenwichtige maaltijd. Tussenstand, we doen het fantastisch, hartstikke fijn. We hebben bijna €2600. Niet gezegd dat we op onze lauren gaan rusten nu. Dus gewoon, hoppakee, de knip pakken en laat geld maar rinkelen.
Goedemorgen. Wij hebben het vanochtend bij de kinderdienst over hetzelfde gehad als jullie in de kerk. Dat Jezus de handelaars wegjaagt uit de tempel. En wij zijn in het venster eerst begonnen. Daar hangt een mooie poster van het 40 dagen project. En daar hebben we eerst een sticker opgeplakt van de tempel. En vervolgens zijn we aan de slag gegaan en hebben met de kinderen gekeken, gekleurd, geknipt, geplakt van wat hoort er nou in de tempel en wat niet. En ze mogen hun tempels mogen ze omhoog houden. En toen hadden we, om even aan iedereen te laten zien. En toen hadden we allemaal plaatjes waar we uit konden kiezen van ja, hoort het nou in de tempel thuis of niet? En daar hebben we met z'n allen een gesprek over gehad. En dat zijn plaatjes als bijvoorbeeld de vogels. Nou ja, daar waren de meningen een beetje over verdeeld of dat nou wel of niet in een tempel hoort. Bij Jezus waren we ervan overtuigd dat die er in plaats wordt te nemen. En we kwamen een baal stro tegen. Nou, dat vonden we wel handig, want dan kan je in de tempel kan je daarop zitten. Een schaap was er. Die vonden we toch ook wel dat die in de tempel hoort, want daar kan je dan een kleed van maken. Vervolgens kwamen we een koe tegen. Nou ja, de ene zei, nou doe die maar niet in de tempel, want die geeft allemaal poep en dan wordt het zo smerig. Maar de ander zei, ja maar die geeft melk en dan kunnen we melk drinken, dus dat was wel een goed plan. Een vuilnisbak, nou dat vonden toch de kinderen ook dat die in de tempel thuis hoort, want daar kan je dan vieze dingen in weggooien. We kwamen een plaatje tegen van allemaal rollers. Toen moesten we even kijken, ja, wat zijn dat nou voor rollers? Zijn dat nou deegrollers om brood te maken? Maar uiteindelijk zagen we dat het papieren rollers waren. En dat daar dus de verhalen in stonden. Dus die mogen ook in de tempel. Munten kwamen we tegen, ook in de tempel voor het goede doel. En we kwamen iemand tegen die verkoopt, ja, vlees. En een soort van kassa. En daarvan zeiden de kinderen, nee, die hoeven allebei niet in de tempel plaats te vinden.
Dankjewel. Wat zal ik daaraan toevoegen? Ik denk alleen opgeheven handen. Een soort omarming. Een soort knuf. Als je bij vrienden op bezoek komt. Of als je weer weggaat. Een klein momentje van verbondenheid. Vandaar opgeheven armen als een soort omhelzing. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de trouwe nabijheid van de Heilige Geest. Is er altijd en eeuwig.